BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
En welkom bij een nieuw seizoen van BNR Digitaal. Straks Apple. Het bedrijf heeft het aan de stok met Epic Games, de maker van misschien wel het populairste spel op dit moment, en dat is Fortnite. Maar we beginnen met digitaal stemmen. Het leek het CDA de beste manier om zijn nieuwe lijsttrekker te kiezen. Maar nadat het systeem al eerder te hacken bleek en de verkiezing over moest, is er nu opnieuw onrust. Te gast heb ik Astrid Oosenbrug, IT'er, voormalig Kamerlid en nog veel meer. En straks komt ook nog Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Het is niet de eerste keer dat we dit onderwerp bespreken, omdat digitaal stemmen eigenlijk nooit probleemloos lijkt te gaan. Astrid Oosenbrug, is er een logische reden te bedenken waarom het CDA er toch voor heeft gekozen?
Ja, omdat het eigenlijk het algemeen bekende stokpaardje. Het is wel lekker makkelijk, hè? Ik bedoel, je hoeft niet dat moeilijke gedoe met papieren formulieren. Dat is ook allemaal heel traceerbaar. En duurt allemaal lang, zeggen mensen. Maar goed, dit alles, dit hele elektronische stemmen heeft bij elkaar ook aardig wat tijd gekost. En veel energie ook, begrijp ik.
Ja. Is het, laat ik zeggen, in theorie mogelijk om veilig en verantwoord digitaal te stemmen? Het wordt steeds geprobeerd, het mislukt altijd. Maar is dat noodzakelijk of is het alleen maar omdat het een beetje slordig wordt gedaan?
Nou ja, de vraag is inderdaad of je iets wat je via de digitale weg organiseert, of je dat 100% dichtgetimmerd krijgt. Ik geloof daar niet in. En dat heeft gewoon ook met mijn eigen achtergrond en ervaring te maken. En wat je namelijk ook doet, er is altijd, there's always a bigger fish, zeggen we. Dus er is altijd iemand nog slimmer dan, vindt ergens een mogelijkheid om toch een systeem te manipuleren. En de vraag is, hoe ernstig is dat in bepaalde verkiezingen? Nou, ik vind het in deze wel heel ernstig, omdat dit ook gaat ook gewoon over, echt wel over een grote machtspositie die de lijsttrekker van een toch wel grote partij heeft. Dus ja, dat wil je gewoon, dat op een echt op een transparante manier gebeurt. En niet dat het lijkt alsof dat ergens gemanipuleerd is, op welke wijze dan ook.
Wat zijn ook weer, want het gaat dus vaak mis inderdaad. En jij zegt het kan haast niet goed gaan. Maar waar zitten ook weer de grootste gevaren concreet bij digitaal stemmen?
Ja, dat het sowieso dat af te luisteren is. Dus wij hebben in Nederland stemgeheim. Dus dat is in het algemene plaatje. Jij moet echt zonder, helemaal vrij je stem uit kunnen brengen. Zonder dat je het idee hebt dat iemand luistert me af. Iemand weet op wie ik welke stem heb uitgebracht. En ik kan daar later mee geconfronteerd of gemanipuleerd worden. Dus dat stemgeheim moet gewoon 100% gegarandeerd zijn. Ja. En dat is online gewoon heel lastig. Omdat het gewoon, er zijn afluistertechnieken. Maar, en daarnaast kun je het ook manipuleren. Dus op het moment dat een stukje data een weg aflegt over de digitale snelweg. Je kan dat ook gemanipuleerd worden onderweg door inderdaad een DDoS-aanvallen, noem het maar op, worden soms ook gebruikt om gewoon data te manipuleren of weg te halen of. En dat kun je gewoon heel lastig terughalen. Je kunt het wel uiteindelijk wel terugvinden, maar dat kost heel veel tijd en heel veel geld.
Ja, jij zegt dus eigenlijk dat CDA had dit gewoon op papier moeten doen.
Ik denk als je echt zeker wil weten dat dit gewoon op een hele open, transparante manier gebeurt, had je gewoon lekker papier moeten gebruiken.
Ja.
Dat is nou eenmaal traceerbaar en dat is terug te herleiden. En dat kun je ook anoniem doen, maar dan heb je wel die stemmen allemaal zwart op wit.
Ja,
en die kunnen opnieuw geteld worden, ja.
In Nederland heb je de kiesraad die toeziet op verkiezingen. Zou die zich ook moeten bemoeien met de verkiezingen binnen partijen?
Nou, weet je, als je echt kijkt naar de staatsrechtelijke kant, denk ik dat dat geen heel slecht idee zou zijn. Juist omdat er zo verschrikkelijk veel macht in de top zit. En je gewoon echt die schijn van partijdigheid wil je gewoon daarvan af hebben. Dus het moet gewoon een onpartijdige, echte de verkiezingen zijn. En er is gewoon nu heel veel onrust binnen het CDA. Omdat mensen denken dat de boel gemanipuleerd is. En dat is nou net wat je niet wil. Je wil namelijk dat jouw partijleider, jouw lijsttrekker, dat die echt het mandaat heeft. En het vervelende is dat degene die verliest, kan er heel weinig over zeggen. Want ja, dan ben je een slecht verliezer. En degene die wint gaat natuurlijk zeggen van ja, maar ik heb gewoon met meerderheid gewonnen. Dus ik ga er gewoon voor. Terwijl er toch iets blijft rommelen. Dus ik ben wel heel blij dat CDA echt nu ook gezegd heeft van we gaan dit gewoon tot op de bodem uitzoeken. Dat vind ik krachtiger dan dat je zegt van nou, er hebben gewoon 6 mensen op een verkeerd knopje gedrukt. Er is niks aan de hand. Ja, dat.
Ja. Ga ik toch even, gaat het CDA dit nu onderzoeken, toch even advocaat van de duivel spelen. Ik heb eens gekeken naar de kieswet en die zegt van alles over de kandidaatstelling, allerlei dingen. Wanneer de kandidaatstelling moet gebeuren, hoe oud de kandidaten moeten zijn, dat ze niet op twee lijsten mogen staan, moeten wonen in het relevante gebied enzovoort. Maar nergens staat hoe een partij de kandidaten moet kiezen. Partijen levert gewoon een lijst in. Wat de kieswet betreft, mogen ze loten wie de kandidaten worden. Dus wat is dan eigenlijk het probleem?
Ja, en daar zit dat hele open en transparante verhaal in. Want ik weet bij de Partij van de Arbeid wordt nu heel erg geroepen, er moeten meer vrouwen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi dat je dat roept. Maar volgens is ook de vraag, hoe ga je dat dan organiseren? Ga je ze van de straat afplukken of ga je echt trainingen geven? En ik vind eigenlijk ook dat je nu te laat bent. Want de lijsten moeten nu ongeveer opgesteld gaan worden. Ja. Dus je moet als partij laten zien van kijk, wij werven op deze manier. We hebben deze regels. Iedereen heeft een gelijke kans, wat natuurlijk helemaal niet zo is. Want het gaat om hele grote belangen. Maar goed, weet je, laat in ieder geval je processen zien.
Ja.
En volgens mij is de kieswet daar wel helder over. Van je kunt niet zomaar, als je bijvoorbeeld niet lid bent van een partij, kan je ook niet op die lijst staan.
Nee, dat is
natuurlijk
dat
heel
is
minimaal.
Ja, maar als een partij via een niet transparante procedure en een rammelend digitaal stem enzovoort, ja, de kiezer mag dat afstraffen. Laten ze maar iedereen op de lijst zetten die ze willen en dan de kiezer beslist. Dat is de democratie. Hoe de interne democratie is geregeld, dat is een kwestie van de partij zelf.
Ja, klopt. En dan zie je bijvoorbeeld dat Pieter Omtzigt een paar jaar geleden helemaal niet. In eerste instantie mocht hij helemaal niet eens op de lijst. Omdat hij toch wel heel erg toch een luis in de pels is. En niet iedereen vindt dat altijd even prettig. En door de interne partijpolitiek is hij toen alsnog op de lijst gezet. En heeft hij wel op een toch vrijwel onverkiesbare plek. En heeft hij gewoon met voorkeurstemmen is die toch in de Kamer gekomen. Ja. Ik vind dat ongelooflijk.
Nee,
en dat vind
mooi.
Ik juist heel goed. Vind ik echt een mooie manier ook. En een transparante manier. Hij heeft het bevochten. Maar goed, datzelfde heeft Lisbeth van Tongeren ook geprobeerd. En zo zie je dat het. En dan kiest de interne. Ja, bij GroenLinks. En uiteindelijk kiezen dan de leden. Die zeggen, ja, maar wij willen wel dat die persoon op de lijst komt.
Ja.
En dat is dan nog wat je als invloed hebt als lid van een politieke partij.
Ja. Ja, Jasper Bakker is erbij gekomen. Jasper, intussen gaat het CDA deze kwestie onderzoeken. Wat moeten zij in jouw ogen als ICT-journalist precies onderzoeken?
Even heel dissident zijn. Eerst onderzoeken waarom ze überhaupt besloten hebben om dit digitaal te gaan doen. Er is al jaren zoveel gereden twijfel en wantrouwen vanuit de IT.
Stevig dossier over, hè?
Ja, precies. Dus eigenlijk eerst even waarom zijn ze überhaupt aan dit avontuur begonnen. En dan inderdaad eigenlijk op alle vlakken, precies wat net al even aan bod kwam, de onzekerheid wegnemen. Dus kijken naar de broncode, kijken naar wie het geschreven heeft, kijken naar hoe die, ook de user interface, weet je wel. Even heel overdreven gezegd, was er een groen knopje en een grijs knopje, dan mensen neigen meer naar groen, weet je wel. Staat een optie rechts en links, mensen neigen vaak meer naar rechts, weet je, puur visueel gericht. Dus je moet eigenlijk alle aspecten helemaal doorgelicht om dit gewoon glashelder te hebben. En niet zeggen, de uitkomst staat vast en we gaan kijken om ruis weg te nemen. Want dat is een PR-boodschap. Je moet echt twijfels wegnemen hier. Zowel aan wie de partijleider is, als ook aan het kiesproces itself.
Ja, Ronald Prins, security expert en intussen ook lid van de kiesraad, die bemoeit zich er vandaag mee op Twitter. En die zegt inderdaad, dat moeten ze goed onderzoeken. De code moet open source zijn. Dat onderschrijven jullie allebei, hè?
Ja, het moet, het moet volledig inzichtelijk zijn, absoluut.
Ja, en hij zegt, het kan zijn dat er door de drukte op de lijn, zal ik maar zeggen, dat er bepaalde processen met elkaar zijn gaan wedijveren. En dat dan mijn interpretatie van wat hij zei was, het is waarschijnlijk een vrij onschuldig effect. Denken jullie dat ook? Astrid bijvoorbeeld?
Het is een onschuldig effect misschien, maar wel met hele grote gevolgen. Want uiteindelijk gaat het geloof ik over 600 zoveel stemmen. En dat verschil is zo minimaal dat je echt moet zorgen dat die ruis daar inderdaad wel weggaat. En dat kan wel een PR-boodschap zijn, maar het is ook een boodschap naar waarvoor we inderdaad, ik ben het helemaal eens met Jasper, ga eerst nadenken over waarom ga je überhaupt elektronisch stemmen. Maar als je het dan doet, maak dan al die processen maar inzichtelijk. Want inderdaad, wat Ronald ook een beetje beschrijft, is eigenlijk een soort mini-DDoS-aanval. Op het moment dat je dat doet... Ja, kun je gewoon data manipuleren. En dat is gewoon. En dat kan inderdaad ook per ongeluk gaan zijn. Dat er inderdaad door een hele stresstest op die server, nou ja, heel druk. Dat er daardoor wat bitjes omgevallen zijn, zeggen we dan heel populair. Maar het kan ook van buitenaf gemanipuleerd zijn. En dat maakt het dat dit proces eigenlijk.
Dat wil je uitsluiten.
Weet je, waar ik. Ja, dat wil je gewoon uitsluiten.
Ik wil jou nog even vragen, Astrid. Stel de PvdA, daar ben jij bij betrokken, die besluit digitale lijsttrekkerverkiezingen te doen, vraagt jouw advies. Ze vragen aan jou, hoe moet je dat doen? Vertel maar.
Nee, maar ik vind gewoon dat je dat niet moet doen.
Je laat je niet verleiden.
Ik vind gewoon, weet je, ik ben daar echt. Het is mij ook overkomen natuurlijk. En ik ben achteraf.
Wat is jou overkomen?
Ik ben ook voor een verkiezing gegaan waar ook online gestemd kon worden. En waar achteraf ook mensen gezegd hebben van, is dat nou wel goed gegaan? Maar goed, ik zou ook, ik ga dat niet aankaarten, want anders ben ik een slecht verliezer. Laat anderen dat maar aankaarten. En daarom ben ik nu ook best wel fel op deze verkiezing rond CDA. Want ik ben hier geen partij. Het maakt me echt niet uit wie van de twee wel of niet wint. Het gaat mij heel erg om het proces. En ik zou echt adviseren, doe het gewoon op papier. En laat mensen gewoon. Want dat is gewoon controleerbaar. Traceable, noem het maar op. Want ik vind het gewoon, de belangen zijn te groot.
Okay.
De belangen zijn echt te groot om hiermee te marchanderen.
Allebei voor dit moment bedankt.
Herbert Blankenstein.
Apple heeft het aan de stok met Epic Games. En de kwestie waar het om gaat wordt mooi samengevat in een parodie die Epic pas online heeft gezet.
Today we celebrate the anniversary of the Platform Unification Directives. For years they have given us their songs, their labor, their dreams. In exchange we have taken our tribute, our profits, our control.
Zo, dat is die video. Het is een parodie op een reclamevideo die Apple zelf ooit heeft gepubliceerd in de jaren 80. Waar IBM onder handen werd genomen. Nu is Apple de partij die onder handen wordt genomen. Jasper, die video heet 1980 Fortnite. En ik hoor allerlei kreten als platform unification en profits.
Ja, en we shall prevail, Big Brother. Ja.
We shall prevail. Wat is de kern van deze video? Waar is Epic zo boos over?
De kern van deze video, zowel voor Epic als voor Apple, is gewoon in één woord samen te vatten, helemaal passend bij de BNR-luisteraar, geld. Veel geld.
Kijk.
Twee woorden dan.
Ja, daar zijn we gek op. Maar het gaat over geld. Maar het is, dan neem ik aan, Apple, de hebzucht van Apple die het probleem is.
Ja, maar ook van Epic. Het is een andere orde van grootte. Apple is een heel groot bedrijf, maar Epic is niet de David tegen een Goliath. Wel in vergelijking met Apple zo absurd groot is. Maar Epic is ook een gezond en goed bedienend bedrijf. En het gaat om geld, het gaat om de App Store, en het gaat om een percentage wat Apple op dit moment afroomt als je negatief beoordeelt. Maar wat Epic ook doet in zijn eigen App Store. Epic wil in zijn game Fortnite, die onder jongeren heel populair en heel bekend is, wil gewoon daar dingen kunnen verkopen. Hoedjes, outfits, maar wie weet wat nog veel meer.
Ja.
En daar vangt heb ik dan een percentage van. Alleen de regels van Apple's App Store is alles wat jij commercieel in onze winkel doet, daar ga je 30% van aan ons afdragen.
Het is het gevecht der strijkstokken, Jasper.
Ja, precies. Inderdaad. En wat blijft waar plakken? En dan is natuurlijk ook de vraag, wat krijg je ervoor? De zwart-wit bekeken is het Apple vangt 30% voor het werk van anderen.
Hoor maar wat levert Apple daarvoor in de plaats? Dat is de vraag die hij stelt.
Nou, Apple levert dat bekende platform van iOS, levert die App Store, levert de distributie en hosting van die app in die store. Apple levert ook keuring van jouw code. En god, waar benoem je zich mee? Want mijn code is natuurlijk fantastisch en veilig en ik ben geen malware maker. Maar Apple heeft wel het fenomeen van zijn App Store enorm gepopulariseerd en daarmee ook vertrouwen gebracht. Ik bedoel, de oudere luisteraar, had jij 20 jaar geleden iets online gekocht en een creditcard getrokken om de maker van die software te betalen?
20 jaar geleden, dat is een twijfelgeval.
Ja, precies. Ja. En 10 jaar geleden?
Misschien wel.
Hangt van de maker af als dat een grote vertrouwde partij is. Nou, Epic, was dat 10 jaar geleden een grote vertrouwde partij waar jij je creditcardgegevens aan ging geven?
Dat denk ik niet.
Om iets te kopen en te downloaden? Waarschijnlijk niet. Of je zat in het wereldje van games en dan kon je de gok wel wagen. Maar het is in ieder geval een heel ander speelveld nu dan toen. En dat is voor een groot deel aan Apple te danken. En Linux-fanboys zullen zeggen van Linux heeft al jaren het fenomeen van een App Store. Maar dat is niet voor de massa en dat is niet dat het mate van vertrouwen kan. Dat je inderdaad gewoon met één druk kun je iets aanschaffen.
Ja. Astrid Ozenburg, vind jij terecht dat Apple 15-30% in rekening brengt voor het beschikbaar stellen van een plek?
Als ik directeur was, toehouder van Apple, zou ik zeggen ja.
Maar ik vraag het even aan Esther.
Ja.
Astrid.
Sorry. Ja. Ja, ik snap wel waarom ze dat doen. Ik snap ook dat ze daar zelf ook
iets opgebouwd nodig checks. Dat is ook niet niks.
Precies, dat is ook niet niks. Maar ik snap ook de pijn van bijvoorbeeld kleine ontwikkelaars. Want 30% van iets kleins wat je net ontwikkeld hebt is echt veel. En daar, ik vind wel dat Apple daar meer rekening mee zou moeten kunnen houden. Want ze zijn natuurlijk een enorme grote speler. En dat is waar, kijk, ik snap dat al die grote bedrijven, dat is een beetje broekzak vest. Alles onderling uitwisselbaar. Ja. Ze hebben allemaal veel geld. Maar juist die kleine ontwikkelaars die bezig zijn met hun start-ups, noem het maar op. Ook zij moeten datzelfde afdragen. En dat vind ik eigenlijk, dan zie je weer dat die grote techreuzen wel enorm bepalen wat jij en ik te zien krijgen en wat we wel of niet kunnen spelen.
Ja, Jasper, Epic heeft dit ontketend door een alternatieve betaalmethode aan te bieden. Dat mag dus niet van Apple. Je moet wat dat betreft binnen de App Store blijven. Een van de interpretaties van de gang van zaken is dat Apple in een valletje is gelopen van Epic. Hoe zit dat?
Nou, ik denk in een valletje, maar dan wel bewust. Apple is natuurlijk ook niet dom. Maar Epic heeft inderdaad ooit getekend voor de voorwaarden van die App Store. Daarin staat ook, gij zult niet alternatieve betalingsmethodes doen. En gij zult 30% afdragen. Ja. Nou, als je dan daar dus niet aan houdt, dan is het eigenlijk zo'n beetje plain chicken. Je zegt tegen Apple, ik ga me nu niet houden aan je voorwaarden. Wat ga jij nu doen? What's your move? Hè? Doe maar.
Ja.
En of Apple staat ertoe, dan heeft Epic zijn zin. Of het nou een gedoogbeleid is of niet. Of Apple doet wat het nu doet en zegt, regels zijn regels. En hup eruit. En dan krijg je inderdaad het mooie ammunitie die Epic nou heeft van jullie zijn Big Brother, jullie zijn verschrikkelijk.
Ja.
En dan hebben ze ook een punt.
De cruciale vraag is Epic afhankelijk voor zijn inkomsten van die App Store met, wat is het, 1 miljard gebruikers? Wat zeg jij ervan?
Niet echt. Epic is heel groot. Ik bedoel, Fortnite is redelijk.
Wat hebben ze dan nog meer voor kanalen?
Nou, PlayStation, Android natuurlijk. Xbox, Android sideloading. Gewoon op de PC. En op de PC hun eigen Epic Store client software. Die ook gewoon een gamewinkel is waar ik dingen kan kopen. En daarmee kom je weer in de gamewereld concurrentie van Epic versus Steam. Steam is ook zo'n platform waar je games kunt kopen. Maar waar je ook video editing software kunt kopen. Dus dat is ook een App Store in de brede zin. Begonnen met games, maar later veel groter.
Ja.
En ga even naar huidige tijden en coronacrisis. Fortnite, voor heel veel mensen, dus kwam ik laatst op ANP voorbij, het spel Fortnite. Maar Fortnite is in potentie en deels nu al veel meer dan slechts een game. In Fortnite is er een Star Wars reveal gedaan met een Q&A met de regisseur. Op een schaal met gekopieerde instances.
Het is een platform op zichzelf.
Precies, wat Second Life in potentie was, dat is Fortnite nu al aan het worden.
Kijk,
dus daar zit commercieel heel veel geld.
Nou is een nevenconflict dat Apple niet alleen Fortnite uit die App Store heeft geknikkerd, maar ook het developers account van Epic, waar onder andere Unreal Engine werd onderhouden. Waarom doen ze dat? Is dat gewoon zoveel mogelijk pesten?
Nou, dat riekt een beetje naar rancune. Ik denk dat vast wel ergens ervoor dat de App Store een regeltje valt te vinden waarmee dit valt te rechtvaardigen. Of het daarmee rechtvaardig is, nou, dat vraag ik me zo af. Want door die developer-kant uit te gooien, raak je Unreal Engine. En Unreal Engine raak je heel veel andere apps, ook niet alleen games. En dus heel veel andere partijen, ook kleintjes zoals Astrid net al aanstipte, die 30% überhaupt al moeilijk kunnen leiden en die nu ineens eruit liggen. En die dus misschien wel afhankelijk zijn van die App Store en van het hele iOS-platform, van die miljard gebruikers.
Ja.
Dus ja, dan wordt de pressie weer de andere kant op gegooid. Ja. Epic, van is dit het je waard?
Dus de vraag is nu, en dat is voor de rechter, mag Fortnite in de App Store blijven? En mag dat developers account weer open? Wat is de stand van zaken nu?
Ja, de stand van zaken is dat de rechter heeft gezegd, en nu gaan we juridisch worden, dat hij ernaar neigt om Fortnite niet terug te dwingen in de App Store, maar dat hij er ook naar neigt om Apple's stap van die development account van de Unreal Engine te schrappen, om dat dan weer af te keuren. Dat is niet hetzelfde als een uitspraak. De rechter heeft nu niet geoordeeld dat, maar hij neigt naar het een en het ander. Dus
en wat moeten we met die informatie, dat de rechter neigt? Wat gaan Apple en Epic daarmee doen? Denk je?
Die gaan dat natuurlijk aanvechten met extra argumenten van ja, prima dat u hiernaar neigt, want dit. Jammer dat u daarnaar neigt, want dat
wij
kan
neigen
echt niet
naar iets anders. Ja.
Precies, en bovendien u speelt daarmee die gigant, die geldwolf in de kaart. Kunnen Apple en Epic allebei zeggen.
Ja, Astrid?
Ja?
Ik dacht dat jij iets ging zeggen, maar ik...
Ik zit aandachtig te luisteren.
We zien elkaar niet, dus dan krijg je dat soort dingen.
Nee,
ik laat het nog even door, om die even aan te halen. Ja. Volgens Epic is Apple geworden waar toen tegen protesteerde. De grote controlerende partij, de machtige moloch.
Nou refereer je weer aan de video waarmee we begonnen.
Precies. Ja. Maar om Night84 ook even aan te halen. In dit conflict zijn allebei de partijen fout bezig. De vraag is alleen, de een is fouter dan de ander. En welke is het? En dan krijg je Apple fanboys en gamers, wat ook een fel publiek kan zijn. En
ja, en dan heb je nog moreel fout en juridisch fout, wat ook wel eens iets verschillends kan zijn.
Juist, dat ook.
Ja. Astrid, wie heeft gelijk?
Nou, ja, dat is wel ingewikkeld inderdaad. Want ik vind dat moreel neig ik toch meer naar Fortnite. Ook omdat, ja, het, weet je... Je bent nou eenmaal de verstrekker van een game. En je mag gebruik maken van het Apple-platform. In dit geval de App Store. Maar ja, je ziet ook hoe kwetsbaar je jezelf op een gegeven moment wel maakt. Als je niet andere alternatieven bedenkt. Want ik ben zelf groot Nintendo-fan. En ik koop eigenlijk alles via Nintendo. En dat doe ik eigenlijk al heel lang. Want ik vertrouw hun en ik ben al heel lang... En betaal met alle liefde voor al die mooie games. Dus ja, dat is ook wel. Je maakt jezelf wel heel afhankelijk ook. En dat is inderdaad voor Fortnite. Nou, dat zit op zoveel platforms dat zij halen hun geld wel binnen.
Dat komt wel goed. Ja, ze hebben het ook.
Ja, dus ik zou zeggen, ja, weet je, ik vind ze in dit geval allebei. Ik heb niet echt medelijden met een van de twee, laat ik het zo zeggen.
En als jij rechter bent, Jasper Bakker, wie krijgt dan van jou zijn zin of gelijk?
Ja, ik ga een politiek antwoord geven. Allebei een beetje. Epic heeft de regels hier gebroken, maar soms is de regels breken goed om een situatie te veranderen. Mm-hmm. Kijk ook naar de historie en allerlei andere dingen. Tegen het grote Microsoft zijn ook dingen gedaan die niet helemaal toen door de beugel kunnen, maar uiteindelijk een goed effect hebben gehad. En precies wat Astrid aanstipte. Het kan helemaal geen kwaad als Apple hierdoor een beetje gedwongen wordt om bijvoorbeeld kleine developers te zeggen, oké, jij betaalt 10%. Maar als je meer dan zoveel omzet draait of meer dan zoveel gebruikers hebt, dan kom je bij de 20%. En daarna bij de 30%. Gewoon staffels. Dat zou veel eerlijker zijn. Ja. En daarmee zou het platform ook weer aantrekkelijker worden.
Lijkt mij ook prachtig. Ik dank jullie allebei voor je bijdrage. Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. En Astrid Oosterbrug, IT-ondernemer en oud-kabinet voor de PvdA. BNR Digitaal is terug te horen via bnr.nl, via onze app of de podcast-app van jouw voorkeur. En mijn andere podcasts vind je daar ook. De Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.